Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat dominee Ten Apel uit Jouren. De luisteraars die later op een ander tijd, op een ander moment via het internet deze dienst beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. De organist van morgen is Karel van Egmond. De collecte is bestemd voor de standhouding van onze kerk. De bloemen willen we geven aan een van de dames die altijd weer de koffiekopjes afwassen. En deze keer voor Marie. Marie, je mag de bloemen meenemen naar huis. We zingen nu eerst Psalm 138, vers 1 en 4 uit de oude berijming. U vindt dat op een apart blad afgedrukt. Na het zingen van dit lied gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Ik zie een groen lampje, dan mag ik door. Zullen we deze dienst een stil gebed bij de Heer neerleggen? Onze hulp is in de naam van de Vader. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk dat zijn hand ooit is begonnen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 57, vers 5 en 6. Die denkt, ik ga maar wat harder spelen, want die voorganger zingt ook zo vals als ik het kan.
Het was mooi weerstemmig, zeg maar.
Nou, vooruit maar. We gaan verder, broeders en zusters. Ik wissel zo wat af in deze dienst als ik hier mag preken tussen geloof beleiden en zijn wet. En ik wil nu samen ons geloof beleiden en de wet samenvatten met dat bekende artikel wat Christus uitspreekt. Zullen we ons geloof beleiden? Wie wil, die mag gaan staan, die mag ook blijven zitten, die moet het allemaal zelf weten. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Hij is verwekt door de Heilige Geest bij de maagd Maria en door dit wonder als mens in de wereld gekomen. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is door hem gekruisigd, gestorven, begraven en wat meer is, hij heeft de helse smarten gedragen in de 3 uur durende duisternis hangend aan het kruis. Hij is uit het graf op de 3e dag opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij nu plaatsgenomen heeft aan de rechterhand van God op Davids troon. Hij komt vandaar terug om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerken, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding uit de doden met een opstandingslichaam. En ik geloof in het eeuwig leven op een totaal vernieuwde schepping. En dan vat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, in Matthäus en Marcus kun je dat wel vinden, de wet samen met de woorden. Heb God lief boven alles. En uw naaste als uzelf. Hieraan, aan de ganse wet, het Oude Testament, de profeten en ook de dingen, de woorden die Jezus heeft gesproken. Goed. Als antwoord graag Psalm 89, 6 en 7. We gaan samen danken en bidden. Dan lees ik samen met u de tekst en de schriftlezing uit Lucas 7, vers 36 tot en met 50. En daarna zingen we dus de evangelische liedbundel 395, vandaar dat ik die ophaalde. Want voor de dominee is weer slecht gezorgd, broeder Koster. Zullen we weer samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor deze dag. We danken u voor de bewaring op de weg. We danken u dat we samen zijn in de naam van de Heer Jezus. We danken u voor de muziek. We danken u, Heer, voor het woord op wat open gaat en open ligt. En we willen u bidden of u ons wil zegenen met uw woord. Dat wil zeggen dat u het slot van ons hart moet gooien, bij wijze van spreken. Een deur moet openzetten. Ons verstand moet verlichten. En Heer, wij erkennen heel erg duidelijk dat u niks moet. U doet. Maar u moet niet in de zin dat wij daar recht op hebben, want dat hebben we niet. U kunt terugvallen op het feit dat u geschapen hebt in volmaaktheid. En u kunt ieder mens de schuld geven van de zonde die hij doet. Buiten uw wil om. En u doet volkomen recht. Dat klinkt heel erg zwaar en bevindelijk. Dat als u zegt, bekijk het maar. Maar het feit dat wij hier zitten, de Bijbel open doen, naar een preek willen luisteren, daarvoor kiezen, maakt dat u dat niet doet. Integendeel. Al zo lief heeft God de wereld gehad, die wil ons bereiken met het evangelie, vullen met uw geest, zekerheid geven en leiden door het geloof. En dat is het. En daar komt dat beroemde woord, genade. We hebben het niet verdiend, u geeft het wel. En leer ons nu maar gewoon dat we het ook aan mogen nemen in geloof. We mogen danken en het mogen uitleven. Wees met ons allen, wees met een rouwdragende en zieke. Wees met regering, koning, huis. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. Wees met degenen die op vakantie zijn of gaan. En willen u vragen om een fijne dienst, om Jezus wil. Amen. Lucas 7. Lucas 7, vers 7. Vers 36 tot en met 50. Laten we lezen we eerst en daarna zingen we uit de evangelische liedbundel 395. Een bekende geschiedenis, broeders en zusters, deze morgen. U zult er vast wel meer een preek over gehoord hebben. En ik denk dat ik er ook al wel een tug keer over gepreekt heb. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseer binnengegaan was, lag hij aan. En zie een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aan lag. En zij bracht een alabasterfles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. Ze droog die af met de haren van haar hoofd. Kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een zijn handschriften die lezen, de profeet was uit Deuteronomium. Dan zou hij wel weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Zij is een zondares, onrein dus. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zeker schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Even voor de goede orde, een penning is een dagloon. En zij hadden niets om terug te betalen. En hij schold hen beiden het bedrag kwijt. Vertel me dan, wie van hen zal meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Zo van in de trant, nou dat lijkt me dan wel logisch. En hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En dat is hier in het Grieks een waardeoordeel. Hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben uw huis in binnengekomen. En water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar ze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt me geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Maar ze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig gegeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mij aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, nou wie is dit dan, die ook zonden vergeeft? Je kunt dit lezen als hetzelfde woord in Johannes 5, toen Jezus op de Sabbat die man, die lamme man, genezen had. En dan staat er, wie is die mens? Nou, die lading mag je er hier ook aan geven. Wie is deze? Wie denkt hij dat hij is? Zo in die trant. Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft hij behouden. Ga heen in vrede. Voor de preek dus. Uit de evangelische liedbundel. De evangelische liedbundel nummer 395.
Oh.
Na de preek graag antwoorden naar het Amen, zonder dat ik het verder nog aan uw vraag aankondig. Uit dezelfde bundel, nummer 302. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Eerst even een opmerking vooraf. In Johannes 12 komt Maria, de zuster van Martha en Lazarus, Jezus zalven. Als voorbereiding staat er dan in Johannes bij op zijn begrafenis. En vanuit de bronnensplitsing wordt vaak uitgelegd dat in Lucas 7 dezelfde geschiedenis speelt, een beetje anders verteld. Nou, daar geloof ik niets van. Wij concentreren ons verder op de geschiedenis in Lucas. Op die bronnen ga ik verder niet in. Het is wel interessant hoor, omdat het allemaal lekker door te pluizen. Maar voor u in een preek, nee. Jezus wordt door een farizeeër te eten gevraagd. Dat is vaker gebeurd. En Jezus voelt zich dan ook vrij om die maaltijden te accepteren. Commentaren wijzen hier, dat is ook weer zo'n gebeurtenis die erop lijkt. Op de gelijkenis in Matthäus 18 en op de genezing van de melaatse in Matthäus 8, nadat Jezus van de berg, Olijfberg afkomt en de reden heeft uitgesproken. Ook dat is onzeker. De bergreden noemen ze dat. De maaltijden worden, dat is nogal vreemd voor ons, maar dat is daar wel de gewoonte. Met de deuren en de ramen open, je kunt er zo in. Dat leert je bijvoorbeeld uit de gelijkenis van Lucas 16. Er zijn de bedelaars die een bordje meepikken. En de straathonden die dat ook doen. En dat kon daar zo, die lagen daar rond die tafel en men at. En dan was er een kippenboot afgekloven en die werd ze over de hoofd gegooid enzovoort. Dus, hoe zou dat nou zijn? Die vrouw kan dus met die kruik olie zo gewoon naar binnen slippen. Het lijkt in eerste instantie ook niet zo vreemd dat zij daar rondloopt. Maar voor Simon wordt het hinderlijk als de vrouw wat gaat doen. Simon ziet, dat moet gezegd worden, Jezus als een rabbi, maar behandelt hem niet op de manier die fariseeën en rabbis onder elkaar hebben als zij elkaar op de maaltijden uitnodigen. Toen ik die preek voorbereidde, denk ik, misschien houden ze wel een soort kookwedstrijd, wie zal het zeggen. Een gastheer begroet zijn gasten op gelijke hoogte staande als hij zelf met een kus. En er zijn slaven voorhanden die de voeten wassen voordat ze gaan aanliggen. Zodat men in ieder geval redelijk fris aan de maaltijd ligt. Jezus wordt beide onthouden. Ik heb hier trouwens ook het idee dat die fariseeën zijn alle gasten dit onthoudt. Dat Jezus hierop geen uitzondering is. Jezus krijgt eigenlijk in de Bijbel maar één kus ter begroeting. Welke is dat? Vertel het mij nou eens. Judas kus. Daar wordt Jezus begroet met een kus. Simon de gastheer nodigt Jezus dan wel uit, maar hij ziet deze innerlijk. Hij was een soort straatrabbi. Oh, het is een broedertje met preconcept. Zo in die orde van grootte denk ik dan als je soms de dominees naar je ziet kijken. Jezus gaat om met tollenaars en zondaars, geweest op de Sabbat. Nou, hij is eigenlijk behoorlijk ontrouw aan de wet. Er staat niet in dat zijn leerlingen zijn uitgenodigd, maar ik neem aan dat die ook aan de maaltijd deelnemen. Dan nu die vrouw. Haar actie lijkt, als ik hem zo lees, op een reactie van een vroegere ontmoeting met Christus. Prediking, genezing, wonder, zal het niet weten. Maar ik geloof dat zij er geloof in haar hart door heeft gekregen. Voordat zij zijn voeten zalft, ze staat bekend dat ze zonder is, had ze die olie gekocht, en dat is nardusolie, dat is nogal duur. En besproeit de voeten van Jezus met tranen en haar haar hangt los, of ze maakt het los. Dat is trouwens voor een vrouw een vernedering. Maar met deze haardracht vernedert zij zich ten zeerste. Haar man, als ze die had, zal, als een vrouw dat doet in het openbaar, van haar kunnen scheiden. Later blijkt dat de vrouw zich ingelaten heeft met porneia. Dat staat gelijk aan hoererij. De reactie van Simon de gastheer is afkerend. En Jezus, nou, als hij niet in de achting was gedaald, dan doet hij dat nu helemaal. Als deze rabbi een profeet zou zijn, dan zou hij zich door een dergelijke vrouw niet laten aanraken. Fariseeën gaan niet om met zondaars, hoeren, tollenaars. Ze hachten zich veel heiliger dan deze uitgestoten groep. Treffend is dat Christus in een evangelie op een gegeven moment zegt dat de hoeren en de tollenaars hem zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Jezus reageert heel anders. In vers 48 verzekert hij de vrouw dat haar zonden zijn vergeven. En wellicht is zij naar deze vergeving op zoek gegaan, omdat ze Jezus eerder wonderen heeft zien doen. De prediking van de bergrede heeft meegepikt, want dat was ook een grote schade. Misschien in de tempel of rond de tempel in het begin van zijn bediening hem heeft gezien, toen hij de hele tempeldienst platlegde, dat weten we niet. In ieder geval, we weten nu een beetje waar het allemaal om draait en ik heb een thema. Zonde schuld en zonde vergeving, geloof en ongeloof. Als jij dat nou gewoon even onthoudt, hoef ik het direct niet meer te zeggen. En ik heb drie gedachten. Simon, de fariseer, en zonde en schuld. De vrouw en de zonde en de vergeving. En geloof en ongeloof. Nou, laten we eerst maar eens even kijken naar Simon de fariseer en zonde en schuld, zoals dat al op een gegeven moment geformuleerd kan worden. Het gaat mij erom hoe die drie hoofdrolspelers met het hele probleem van de zonde omgaan. En eerst is Simon aan de beurt. Er zijn dus uitleggers, dat had ik ook al een beetje naartoe verwezen, die verwijzen naar de Melaatse in Matthäus 8. Dat was ook een Simon. Het is niet zeker. Wat wel zeker is, dat de man een fariseer is. Jezus komt eten, en ik neem aan met zijn leerlingen, want die aten toch ook altijd mee. Maar de gastvrijheid van Simon laat me al te wensen over. Maar het gaat er mij om zijn niet uitgesproken reactie op de actie van de zalvende vrouw. Ik volg nu even een andere lezing, waar Simon, ik ben nogal gek op de Codex Alexandrinus, als u weet wat dat is. Dat is een codex uit Egypte, Alexandrië lag in Egypte, en die heeft soms verrassende Griekse grondteksten. Ik ben er nogal gek op, misschien ten onrechte, maar in dit geval volg ik hem nu wel. Simon heeft een inwendige reactie, keurt de houding van Jezus af. Die man kan de profeet niet zijn. En hij doelt op de profeet die in Deuteronomium door Mozes is aangekondigd. De schare in Johannes 6 is hier wel van overtuigd. Maar in zijn optiek zou Jezus door openbaring moeten weten welke vrouw hem aanraakt en haar een tip moet geven. Weg jij, pst, in je mond. De fariseer zou uit de geschiedenis van Elisa, en die kent hij, beter moeten weten. Hij heeft van die profeet een verwrongen beeld. Hij zou zich niet op die wijze moeten laten verontreinigen. Vergelijk het gedeelte van Jezus Wat Jezus de gelijkenis laat horen van de fariseeën en de tollenaar, dat is de houding van Jezus. Daar laat Jezus een gelijkenis horen van een fariseeën die zichzelf op de borst klopt en denkt dat hij niet zo slecht is als die tollenaar. En wie gaat er gereinigd naar huis? Dat is onze tollenaar. Want die bidt, o God, wees voor mij bereid tot verzoening, rechtvaardig maken. En het antwoord dat Jezus geeft op de gedachte vraag die hij niet uitspreekt van Simon, houd dat even in de gaten, dat hij wel degelijk weet wie die vrouw is. En Simon krijgt nu een int wie Jezus is, want Jezus leest zijn gedachten. Simon, ik heb je wat te zeggen. Nou, Simon weet niet wat er komt, want hij kan niet weten dat Jezus zijn gedachten weet. Zeg het, meester. Misschien dacht hij wel een of andere reden naar aanleiding van de zonde van die vrouw, maar dat doet hij, zei Jezus helemaal niet. Zeg het, meester. En dan vertelt Jezus een korte gelijkenis, een schuldeiser heeft veel geld uitstaan. 50 drachmen of penningen. Of 500 drachmen of penningen. Een denarii kun je ook zeggen. Het eerste is 50 daglonen. En de man heeft dus vrij veel schuld. Daar zou je nog een jaar als slaaf voor kunnen werken. Dan ben je weer vrij man. Dat is nog wel te doen. Daar kun je wel bij verdienen. Maar die 500, dan ben je 10 jaar bezig. 500 daglonen. Nou, dan zit je ongeveer 10 jaar zit je vast. Geen van de twee kan betalen. En er is ook geen uitzicht dat deze situatie verandert. Ook niet voor dat kleine schuldje, zouden wij kunnen zeggen. Het gaat voor beiden om een onbetaalbare schuld. Beiden krijgen kwijtschelding. Het woord in het Grieks wat hier staat is verwant aan genade. En de schuldeiser is hier bijzonder vrijgevend, vooral die 500 daglonen. Nou, dat hakt er wel in hoor. Jezus gebruikt, zoals later in de vertelling, blijkt dit beeld voor vergeving van zonde. Het gaat niet om de grootte van de schuld. Het gaat hier om het feit dat men de schuld niet kan betalen. Die is onbetaalbaar. Of je nou 50 of 500 drachmen schuldig bent. En dan mag Simon zeggen wie het meest lief heeft, dankbaar is. En uit zijn antwoord toont hij dat hij er niets van heeft gesnapt. Merkt u, broeders en zusters, dat stukje toepassing is dat Simon persoonlijk wordt aangesproken. Ik heb hier wat te zeggen, Simon. Ja, zeg het, meester. En Simon kan uit de korte gelijkenis merken dat Jezus zijn gedachten kent. Hij kan dus wat de bedoeling is van een gelijkenis, dat leerde je uit het begin van Matthäus, Matthäus 12 en 13, verder vragen. En dat is ook de bedoeling dat hij dat doet, dan krijgt hij uitleg, maar dat doet hij niet. De leerlingen doen het wel en de Canaanitische ook. Maar Simon niet. Hij antwoordt met een algemeen theologisch antwoord. Daar zijn theologen hartstikke goed in trouwens. Dunkt mij, en dan krijg je een hele Bijbelse verhandeling, maar antwoord op de vraag heb je dan niet gehad. Ik denk, ja, ik ben van mening, het is toch vrij logisch, krabbel krabbel zo, degene die het meest is kwijtgescholden. Ja, nou dat is een goed antwoord, daar is niks fout aan. Simon heeft hier een gouden kans gemist, broeders en zusters. Jezus toont hem dat hij de profeet is. Ik heb je gedachten door, Simon. Ik wist wat je zou zeggen. Dat hij werkelijk de Messias is en de zonden kan vergeven. Maar hij serveert zijn eigen gouden kans met zijn antwoord af. Ik vermoed dat degene die het meeste geld niet behoefde terug te betalen. Ja, helemaal waar. Maar Simon, hoe staat het nou met jou? Heb jij dan geen zondeschuld? Moet jij niets terugbetalen? Ah, nee, ik ben een fariseer. En ik ben rechtvaardig. Ik dank niet, dank God dat ik niet als een vrouw geboren ben. Kon ik nooit fariseer worden. Nou, tegenwoordig zou je de hele emancipatie achter je aankrijgen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat was wel de gedachte van een tollenaar. Kom nou, sta huizen hoog boven. Vergeving van zonde nodig? Nee. Nu, broeders en zusters, laten wij dan niet vergeten dat als wij aangesproken worden door de Heilige Geest en eigenlijk moeten toegeven dat we zonde vergeving nodig hebben, brood nodig, dat we dit dan toegeven. En dat we onze houten in de vijfde versnelling zetten, niet tegen de muur oplopen, maar het kruis van Golgotha op tijd stoppen. De vrouw en de zondevergeving, dat is mijn tweede punt. Het een en ander is in de inleiding al aangehaald. Wel nu, broeders en zusters, de reactie van die vrouw met die dure fles olie. Hij moet eens volgen, want anders dan kan ik hem niet plaatsen op een vroegere kennismaking of ja, kennis van wie Jezus is en wat hij doet. Ze is niet Maria, de zus van Lazarus, dat is een heel andere situatie. Dat is aan het eind van Jezus' bediening als voorbereiding op zijn begrafenis. Dat is een maaltijd in Bethsaida, waar de zussen wonen. En hier ben je waarschijnlijk in Jeruzalem. En dan die vrouw. Ze is waarschijnlijk een publieke vrouw. Wellicht door haar man verstoten en dezelfde zonde is terecht en in de zonde is terecht gekomen. En dat verstoten ging bij die fariseeën ook nogal makkelijk. Soms werd een vrouw weggestuurd als het eten aan liet branden. Nou, dan was ik al 10 keer gescheiden, denk ik. Niet dat mijn vrouw niet lekker kan koken, heerlijk, maar het eten brandt soms aan. En ik bak soms de patatten hard. Dus wat zal ik zeggen? Zij is verstoten, weggestuurd door middel van die scheidbrief wellicht. Ik zeg wellicht. In de zonde terechtgekomen. Je moet toch leven als vrouw. Heeft woorden gehoord van Jezus, heeft wonderen en tekenen gezien. Zij is aangeraakt door de daden, de persoonlijkheid, de woorden van de meester. Een geweldige zaak, broeders en zusters. Ik zei al, die maaltijd is openbaar, de deur staat open en ze is gewapend met die dure kruik olie, gekocht en betaald en slipt naar binnen. Jezus verwijst indirect naar die dure olie als hij het grote verschil in schuld aangeeft in zijn kleine gelijkenis. Nou, die vrouw gaat achter Jezus staan, maakt haar haren los, weent, huilt tranen met tuiten, zouden wij kunnen zeggen. Maak de voeten van Jezus nat. Nou, dan is er wel heel wat tranen gestroomd, heb ik het idee. En droogt hij met haar haren, kust die voeten en gaat ze daarna zalven met olie. Met nardus. Dit is de actie van de vrouw welke Simon tot inwendige afkeer van Jezus brengt. De vrouw huilt. Nou, ik kan dat alleen maar plaatsen als ze huilt van berouw over haar zonde. Een belevenis welke ontstaan kan zijn uit de daden, woorden van de meester. Zij heeft die gehoord en waargenomen. Zij zalf de voeten van de meester en ik geloof dit, dat dit voor haar als een vrouw welke binnensluipt in alle bewegingen en rondlopen van de bedienden valt ze niet op, maar nu wel. Ze kan een lange tijd onzichtbaar blijven, maar nu valt haar actie wel op. En die wordt gebruikt om Simon te vermanen, te trekken tot geloof. Inderdaad, Jezus eet met tollenaars en zondaars. Laat de fariseeën ook weten dat zulke mensen bij Jezus welkom zijn. Leven wordt apostel. Men zegt dat het Matthäus is, ik laat dat even zo. Zacchaeus vindt behoud. Jezus zoekt, zoals de gelijkenis in Lucas 15 laat weten, verloren schapen. En deze schapen ervaren ook hun verlorenheid. Want ze lopen daar eenzaam en alleen en ziek, zielig en bedroefd rond. Ze worden door Jezus gevonden. Het antwoord van Simon, want de kern van de reactie draait echt om hem, richt Jezus de aandacht van Simon op de handeling van de vrouw. En de laatste hoort een geweldige boodschap. Simon hoort het volgende. Je hebt mij als goede gastheer geen welkom geheten. Een beetje water al was het, maar een bodempje was er, kon er niet af om mijn voeten even te verfrissen. Je hebt geen olie gegeven om mijn hoofd te zalven. Sommigen deden dat. Simon is nog niet een gastheer geweest waar je nog eens aan de maaltijd ging zitten. Drie zaken horen in het oosten in de tijd van Jezus tot het ontvangstprotocol, maar hij heeft het niet gedaan. Jezus zegt, de vrouw heeft mijn voeten in tegenstelling van datgene wat jij niet hebt gedaan, gekust, besproeid met tranen, afgedroogd, gezalfd. Simon, zie je haar dankbaarheid, haar berouw. Zij ervaart veel zondeschuld. En wil dit wellicht in symboliek nu uitdrukken. Jezus ervaart verering en liefde. Jezus bevestigt haar dat haar zonden zijn vergeven. Ze heeft deze daarvan overtuigd door haar daden van verering en dankzegging. En die zonde vergeven, misschien was die er al wel. Weer is iemand de fariseeën voorgegaan. En uit vers 50 blijkt dat deze vergeving wordt toegerekend door genade en niet door werken. Nou, deze vragen denk ik, ja, die bespreken wij ook wel eens onder elkaar. Het is toch God alleen die de zonden kan vergeven. Nu gemeente, allereerst deze woorden naar u toe. Uw zonde is u vergeven. Wanneer is dit dan gebeurd? Bij belijdenis zult u antwoorden. Kijk maar in Johannes 1, Johannes 1 vers 9. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, wie de zonden, ja, die hij bij zichzelf ontdekt en eerlijk aan Jezus vertelt, die worden ze vergeven. Beleiden in gebed is niet, ach heren, wat heb ik er weer een drama van gemaakt, ik ben zondig, amen. Nee, dat is God even precies vertellen, hoewel hij dat al lang weet, wat er dan is misgegaan. Maar er is nog een aspect aan vergeving. En die hangt samen met de rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmakingen of rechtvaardigmaking hangt samen met de verzoening, de bedekking, het wegdoen van de schuld. Nou, Colossenzen 2 legt dat uit. Hij heeft. Toen u dood was in zonden en overtredingen en de onbesnedenheid van uw vlees, kunt er een preek over maken, samen met hem u levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Broeders en zusters, als u aangenomen hebt in de geliefde, zijn uw overtredingen vergeven. En mag u bij zondebelijdenis, en als u God ook echt vertelt en spijt van hebt wat u hebt misgedaan, God danken voor dat feit. Romeinen zegt het, wie zal de uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardig, niemand kan ons dan weer beschuldigen. Satan probeert het wel, maar die kun je een trap onder zijn kont geven. Weet je wie het wel kan en zal mogen? Misschien God, maar die doet het niet. Eigenlijk kan hij het ook niet, met grote eerbied gesproken. Omdat Jezus alle zonden plaatsvervangend heeft uitgeboet, en wij mogen wijzen naar dat offer, en ons gereinigd mogen weten door dat bloed en mogen schuilen onder dat bloed. En er in de hemel, Hebreeën 9 en 10, een eeuwige verzoening tot stand heeft gebracht, is er geen beschuldiging meer mogelijk. Maar nou vraag ik u, en ik kijk zo even rond, bent u wel naar dat kruis geweest? Ik hoop het wel. Goed, we komen aan bij ons laatste punt. Geloof en ongeloof. Nou, geloof is het tegenovergestelde van geloof. Geloof is het tegenovergestelde van ongeloof. Simon beeldt ongeloof uit. Ongeloof is een afwijzing van de vergeving van zonden die wordt aangeboden. De zonde wordt ontkend, genegeerd, goedgepraat, weggeredeneerd. Het is trouwens inderdaad in de psychologie en in de wereld de gewoonte. Zonde is een vies woord. Nou, dat laatste vind ik ook, maar je moet er wel mee omgaan. Je kunt het niet ontkennen. Ontkenning, ja, maar dan krijg je schuldgevoel. Dan word je op een gegeven moment depressief van. Nou, dat is dan jammer, zou ik in eerste instantie zeggen. Ja, wat zegt Simon? Ik meen dat degene die het meest schuldig is, ook het meest dankbaar zal zijn. Nou, doe dan. Simon, je bent de zondaar, doe je ogen open. Je denkt te zien, zegt Johannes 9, maar je bent zo blind als een mol. Weet je waarom je blind bent, Simon? Omdat je denkt dat je geen zonde hebt en beter bent dan anderen. De vrouw hoort, je zonden zijn vergeven. Hoe weet je dat? Hoe weet zij dat? En hoe weten wij dat? Nou, ze betoont dankbaarheid en laat zien dat ze gelooft. Nou, broeder, zuster. Het gaat om het aannemen van Jezus in je leven. Knielen bij het kruis doe je. En mag je doen. Als je in ieder geval ervaart, merkt, hongert, dorst naar de vergeving. En dat je er gewoon heilig van overtuigd bent dat je die nodig hebt. Niet vloeten in de zonde zoals men naar aanleiding van Romeinen 7 wel eens zegt. Nee, je mist iets. Tenminste, zo ben ik jaren geleden gewoon tot geloof gekomen. Ik miste iets. Ja, ik was zondaar, dat was me wel duidelijk. Maar hoe dat precies in elkaar stak en hoeveel zonden dat dan waren, nou, het waren er een kudde hoor. Daar gaat het niet om. Ja, wist ik veel, ik was 21. Ik ben nu 69. Maar Heer Jezus, ik heb besloten om u te volgen. En ik werd 's morgens anders wakker en de bloemen bloeiden mooier en de zon scheen, ja, die scheen ook. Die scheen beter en ik was een ander mens. Vraag me niet hoe, maar dat heeft Jezus gedaan. Nou, dat is wat ik u aanreik. Geloof is de weg, kniel bij het kruis. Neem Jezus aan als verlosser. Niet zoals wel eens gezegd dan als wij dat als jonge jongens brachten. Enthousiast. Niet zomaar eventjes iets aannemen. Nee, je moet wel snappen wat je aanneemt. Dat wil niet zeggen dat je het hele Bijbel moet slappen. En dat wil ook niet zeggen dat je alles moet slappen van zonde, vergeving, gerechtigheid, het ontvangen van de Heilige Geest. Nee, dat wist ik ook niet. Maar je moet begrijpen dat Jezus van je houdt. En dat als je gaat geloven, dat het verandert. Dat is al genoeg. De zonde van ongeloof noemt Johannes dat. Nou, dan mag je hem aannemen. Wat is aannemen? Nou, ja, ik heb het wel eens vaker gezien. Ik heb dorst. En ieder die dorst heeft, die komen. Neem het water des levens om niet. Het is maar gewoon kraanwater hoor, maar ik begrijp wat ik bedoel. Wie heeft de dorst? Nou, misschien denkt u wel, ik krijg een koffie, laat maar. Maar u begrijpt mijn voorbeeld. Moet je naar Jezus komen en drinken van het levende water. En dat doe je met een keuze. Als ik geweten had, broeders en zusters, wat mijn keuze mij op mijn bord had, was gaan gooien, misschien had ik me dan nog wel een keer of 10 bedacht. Nee, ik was enthousiast. Dat wil ik ook, die blijdschap, die zekerheid, dat stralende, dat leuke, dat gezellige, die liefde van God. Ja, Heer, ik heb besloten om u te volgen. Nou, ik heb het geweten. Want dan gaat God aan je werken. Ga nou alsjeblieft geen zonde beleven voordat je tot geloof bent gekomen, want dat lukt gewoon niet. Ik hoorde wel eens iemand zeggen in Rukken, het is allemaal zonde. Zo, nou, noem eens wat. Ja, dan noemden ze niks. Maar goed, dat kan ik nu wel begrijpen, want ik was ook nog maar een blaaf van een jaar of 22. Maar je was zo vrijmoedig. Maar God gaat in je leven aan het werk. Gaat je vormen. Gaat je afleren. En wat voor mij nodig was, mijn volle identiteit in Christus vinden. Niet in de techniek. En niet in de handigheid. En niet, nee, gewoon in Jezus. En dan pakt Hij je talenten wel op. En dan laat hij de mensen om je heen versteld staan. Dat heb ik wel gehoord. Maar hij? Dominee? Ja. Maar is dat gek? Nee. Zie, hier ben ik. En ik heb het mezelf niet gegeven. Ik heb het gekregen, al die wijsheid. En als jij, als u met Jezus op weg gaat, jong of oud, of op weg bent, dan gaat Hij van je leven iets moois maken, iets leuks, iets gezelligs. Hij gaat het verheerlijken. Maar je moet wel achter hem aan. Dus, ter apel, je gaat nog aan die kotter af, waar je 1000 gulden in de week verdiende, en je kan naar België toe voor 1000 frank in de maand watten. Dat scheelt nog wel eens lok op een borrel. Nou, je gaat, hoor. En ik ben er nou mijn hele leven dankbaar voor dat ik dat gedaan heb. Het heeft me gevormd. Het heeft me de weg opgebracht. En gemaakt op in de hoedanigheid waar ik nu voor u sta. Ik had lagere landbouwschool. Ik kende geen eens Nederlands. Nou, I speak English. I can have a sermon in English, no problem at all. Grieks, wat is dat? Nou, ik lees het bijna als de krant. Hebreeuws? Ja, ik snap het helemaal. Dat heeft God gedaan. En als u en als jij met Jezus op pad gaat, dan gaat Hij wat van je leven maken, maar je moet het wel navolgen en gehoorzamen. Broeders en zusters, zo zijn uw zonden vergeven. Amen. We zullen samen danken. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. Ik dank u voor de vrijmoedigheid. Ik dank u voor het woord wat in het midden van de gemeente ligt. En ja, ik mag zeggen, ik ben vrij van alle bloed. En ieder weet de weg die hij moet gaan, of is die al gegaan. En daar ben ik blij mee, Heer, dat ik ja, dat mag zeggen, mag danken. Ook danken voor het luisteren. Danken voor de kracht van uw woord. Dank u dat het nooit weer terugkeert. Heer, wil ons zo zegenen deze zondag. Veilig waar we worden, brengen waar we worden verwacht. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Voorspel collecte. En we zingen uit het liedboek 300, gezang 361. En dat nu duurt niet zo lang meer, broeders en zusters. Men is hier. Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere. Want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij heel vlug komt.